Welkom bij The Beat of Belgium, de podcast over de Belgische dance scene. En ik zit hier weer met een grote smiley op mijn gezicht, want Maarten, je hebt weer een leuke gast bij voor ons.
Ja, onze gast van vandaag, die gaat al een hele tijd mee. Ik ken hem ook al heel lang en dat ongeveer sinds zijn eerste plaat. Dat was R&B Suck samen met de Hustlers. Maar hij is vooral bekend, of een van zijn bekendste platen, is een remix die hij een aantal jaren geleden gemaakt heeft. En dat was voor Heroïne van Dutch Disorder. Hij is ook een heel graag geziene gast-dj op heel veel evenementen in België en daarbuiten. En als hij ergens draait, dan kleurt heel de zaal geel en roze van de kleding van de fans. En op die kleding staat ook heel vaak zijn logo, een smiley, waarvoor hij zo bekend is. Hij is ook lang resident-dj geweest in The Side, in Wustwezel. En hij heeft ook een eigen label, Yellow Fever. En hij heeft vorig jaar een eigen evenement gehad in de Lotto Arena. En dit jaar gaat hij dat nog eens overdoen. Dus heel veel om over te babbelen. Het is de enige echte Pat B.
Ja. Dankjewel. Okay. Leuk dat ik hier bij jullie in de podcast mag zijn. Ik ben overigens trouw luisteraar. Ja. Dus wat dat betreft heel leuk dat ik hier aanwezig mag zijn.
Ja, bedankt om hier aanwezig te zijn. Zeker. Het is altijd leuk om de grote namen te zien hier over de vloer te krijgen. Mm-hmm. Nu, maar voor jou... Ja, jij bent niet begonnen in sportpaleizen en Lotto Arena's,
Nee.
Ik heb proberen zoeken, was het bij Radio Arta?
Dat klopt, heb je goed opgezocht. Klein radiostommetje begonnen. Een danceprogramma op zaterdag. Volgens mij was het rond 6 uur. En daar draaide ik danceplaatjes die ik zelf het allerleukste vond. Als een soort van warming-up voor de avond die nog ging komen. En vanaf daar is het succesverhaal met die begonnen.
Okay. En die liefde voor dancemuziek, want het was eerst echt wel dance die je speelde. Van waar kwam dat juist?
Absoluut. Dus ik hou in principe van alles van elektronische beats. Ik ben minder geïnteresseerd in rap of minder geïnteresseerd in rockmuziek. Als het maar, ja, als er maar een 4x4 beat in zit. Ja. Maar dat is heel ruim en dat heb ik nu eigenlijk nog altijd. Dance in de breedste zin van het woord. Maar ik vond toch altijd die net iets hardere dance iets leuker. En ja, dan kwam je dan uit, dat, we hebben het dan over de eeuwwisseling in het millennium, rond het jaar 2000. Dat was dan toch de jump. En dat vond ik het allerleukste.
Okay, want je staat nu vooral bekend dan om jump te draaien. Mm-hmm. En soms mag het ook iets sneller of iets harder zijn.
Zeker, zeker.
Maar als ik het goed heb begrepen, beluister je in je vrije tijd liefst trends.
Ja, ik luister dus eigenlijk totaal niet naar hard dance muziek gedurende de week. En sommige mensen vinden dat vreemd. Maar ja, ik zit al heel het weekend in de takkenherrie, om het zo maar te zeggen. Dus ik vind het heel fijn om dan door de week in de auto of waar dat ik ook ben, gewoon een lekker chill trance muziekje op te hebben.
Ja, heel herkenbaar.
Een beetje zweverig, maar dat moet dan ook wel elektronische muziek zijn.
Ja.
Ik ken ook andere DJ's die luisteren dan naar Radio 2 of gewoon echt iets totaal anders. Maar voor mij moet het wel iets met een beat zijn.
Okay, en heb je zo zelf favoriete artiesten dan?
Ja, zeker. Ik ben dus helemaal fan van Above and Beyond. Een trance-formatie uit Engeland. Waanzinnig, ook al naar shows wezen kijken.
Okay.
En dan sta ik dus vooraan mee te gillen met de lyrics. Ja, dat is helemaal mijn ding. Het is helaas ondertussen al even geleden, want omdat het zo druk is, kan ik zelf helaas niet vaak weggaan. Maar ik zou ze dolgraag nog een keertje willen zien.
Ben je nooit fans van Pat B tegengekomen bij optredens?
Nee. Nou, trouwens, één keer in Amsterdam wel werd ik herkend.
Okay.
Ja, toen zei hij van, wat doe jij in godsnaam hier? Maar dat is zo mijn, ik weet niet of het een guilty pleasure is, maar wat dat betreft vind ik het fijn voor de afwisseling.
Okay, ja, snap ik helemaal. Niet altijd knallen zijn.
Nee.
Nu, vanuit het radiostation ben je dan doorgegroeid naar resident bij The Side, denk ik.
Ja, er zit nog een klein stapje tussen. Dus op een gegeven moment, ik vond het heel leuk om radio te maken. Het was ook echt oldschool radio, dus ook met plaatjes aan elkaar praten.
Oh.
Werd niet eens gemixt, want daar stond de apparatuur nog niet eens voor in die radiostudio. Maar ik merkte al gauw van, goh, hoe vet zou het zijn dat ik dit voor mensen kan doen.
Ja, ja.
En toen hebben we tijdens het eenjarig bestaan van het radioprogramma een feest gegeven. En dat was eigenlijk uit het niets was dat een succes. En dat bleek dus ook wel dat mensen effectief naar die show luisterden.
Okay.
Dus dat was sowieso een hele aangename verrassing, want we hadden nooit luistercijfers. Er konden wel mensen inbellen, dat deden ze dan ook af en toe wel. Het was ook nog een beetje voor het internettijdperk, dus we konden niet echt peilen van hoeveel mensen er nu effectief inschakelden. Maar op het eerste feest tijdens het eenjarig bestaan kwam er dan 400 man op af. En er werd alleen maar reclame gemaakt op de radio, dus die moesten wel luisteren. En ja, ik kan je dan vertellen, op de radio plaatjes draaien is dan één. Maar als jij dan diezelfde muziek kan draaien voor mensen die dan effectief gaan dansen. Ja, ja, toen dacht ik van, ik wil dit meer. Dit is waar ik voor leef.
En dat waren dan uw eerste ervaringen echt voor
het
publiek?
Ja, ja, ja. Absoluut. Op mijn eigen feest, om het zo maar te zeggen. Het was zelfs zo nog van, ik had dan de flyer gemaakt. Ik had het barpersoneel geregeld. Alles erop en eraan. En dan ook nog draaien op mijn eigen feest. Ja, dat was gewoon een waanzinnige ervaring. Ik ben toen wat doorgerold ook met het organiseren van dingetjes. En dat is dan op een gegeven moment de eigenaar van de site opgevallen. Van, hey, die gast doet toch wel goede dingen. We boekten dan ook de DJ's van de site. En toen mocht ik een keertje proef komen draaien. En toen werd ik daar resident. Wat dan helemaal ook een droom was die uitkwam.
Oh. Want je hebt toen... sommige mensen hier zitten, die hebben altijd een voltijdsjob in de muziek gehad. Jij hebt heel even een ander publiek gehad, denk ik.
Ja, klopt inderdaad. Ik ben dus afgestudeerd leraar voor het lager onderwijs. Ik heb ook alle klassen gedaan, dus dan hebben we het over 4-jarigen tot met 12-jarigen.
Oh, God, ja.
En ik heb dat eigenlijk heel langzaam afgebouwd. Op een gegeven moment dan ging het draaien zo goed lopen, dan kon ik een dagje vrij pakken. Op een gegeven moment kreeg ik zelfs een resident plek op donderdag in Breda. Nou, dan moest ik die vrijdag eigenlijk ook al vrijpakken.
Q-Nation.
Ja, Q-Nation inderdaad. Heb je ook nog wel eens gedraaid voor mij. En ja, dat werd dus steeds meer muziek en minder lesgeven. En lesgeven is heel leuk. Ik werk ook heel graag met kinderen. Maar mijn echte passie is natuurlijk toch het muzikale gebeuren.
En soms kinderen van toen tegenkomen op de dansvloer zoveel jaren later.
Afgelopen weekend nog.
Ja.
Afgelopen weekend nog. Ik stond in mijn oude buurt, waar dat ik ook les had gegeven. En toen kwam er ook weer een meisje naar mij toe. Een prachtig meisje. Ze was ondertussen een jaartje of 20, denk ik. En die zegt, ken je me nog? En I kid you not, ik kijk in haar gezicht. Ik zeg, jij bent Maaike. Want ik wist gewoon de naam nog. Was dan een meisje die ik dan in groep 5, in Nederland heet het dan groep 5, les had gegeven. En zij zei toen nog van, ja, ik weet nog wel, u was altijd... Ze zei nog u, trouwens, tegen mij. Super, super respectvol. Ik weet nog dat u altijd met die draaitafels en zo bezig was. Dus dat was wel een hele leuke ervaring om dan een oud leerling tegen te komen. Ze vond het heel vet in ieder geval, dus dat was heel gaaf.
Dat is wel een mooie overgang. Voelde het ergens spannend of kreeg je veel steun vanuit de omgeving dan om toch de zekerheid van een normale job...
Nee. Dus dat was moeilijk, want ik kan me nog goed het gesprek herinneren dat ik aan de keukentafel bij mijn ouders zat om te vertellen, pa, ma, ik ga het doen, ik ga stoppen met mijn... En ik had een vaste aanstelling, ook een mooi loon. Je bent 22, 23 jaar, ik had een auto, alles was geregeld. En dan ging ik even zeggen dat ik ging stoppen met die job. En dat was wel even een bommetje. Mijn ouders, die ook echt de beste intenties hadden en ook heel erg bezorgd waren voor mij. Dat realiseer ik me tenminste achteraf. Hoor. Op dat moment was dat natuurlijk een strijd. Want hun geloofden daar niet zozeer in. En dat zorgde wel thuis voor wat frictie, maar ze hebben dat nooit verboden of zo, hoor. Maar ik moest daar wel heel erg voor werken. En gelukkig ging het al heel snel wel vrij goed en zagen ze ook wel dat er toch wat financiën binnenkwamen. Okay. Hè, want we doen het allemaal heel graag, maar uiteindelijk moet die boterham ook belegd worden. En dat lukte dan toch gelukkig wel snel.
Dus zolang ze dat zagen, wisten ze van oké. Patrick, die doet het goed.
Ja, en ze moesten dan uiteindelijk toch ook wel erkennen dat ik dat met zoveel passie deed. Ja, dat kun je niet. Dat is niet af te remmen.
Ja, ik denk wel dat dat een van de sleutelwoorden is als we jou bezig zien op het podium of bezig horen over de muziek. Dat is,
absoluut. Muziek, ik begin 's ochtends met muziek en ik ga ermee naar bed. Het is van naast mijn vrouw na is het ja. mooiste op de hele wereld.
Strategisch antwoord, maar heel mooi gedaan.
Ja, ze staat hier streng toe te kijken, dus vandaar dat ik het even zeg buiten beeld. Buiten beeld.
Nee, maar je bent dan opgegroeid denk ik in Ossendrecht?
Ja, dus dat is West-Brabant, eigenlijk ja. net over de grens bij Antwerpen.
Ja. Ja, en je bent dan begin draaien in Huustwezel, dus net onder
ja,
de grens.
Ja, ja, ja.
Zit de verhuis van Nederland naar België er ook ergens bij? Want ondertussen ben je een Neder-Belg, ja, of hoe klopt. Moet ik het noemen?
Ik woon in Hoogstraten, ook ja. weer in de buurt van Huustwezel, in de buurt ook van Ossendrecht. Ja, echt op de grensstreek. Ja. Ik noem mezelf ook altijd maar een grensgeval en dat is ook letterlijk zo. Ik ben wel pas iets later naar België gekomen en dan ook weer voor de liefde. Want mijn vrouw die woonde al in België en toen ben ik ook maar hier naartoe verhuisd. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb altijd echt op de grens gewoond. Dus België, Nederland, het klinkt gek, maar voor mij is er eigenlijk bijna geen grens.
Ja.
En zeker omdat ik er veel draaide, was dat voor mij eigenlijk een hele logische stap. En heb ik dat nooit zo als een ja. hele andere wereld gezien eigenlijk.
Dus ook muzikaal niet, merk je ook geen verschil tussen de twee landen?
Ja, dat toch wel. dat dan weer wel.
En begint het dan letterlijk op die grens? Of,
dat is eigenlijk wel een goede vraag. Gewoon, dat, een goede vraag. Ik denk niet dat er echt een letterlijke grens is waar dat de muziek echt verandert. Want in Brabant, het zuiden van Nederland, daar kunnen ze mijn sound ook echt wel waarderen. Maar ik moet dan wel heel eerlijk bekennen, als ik naar Groningen ga, hè, dan ga je toch 200 kilometer naar boven. Ja. Daar kennen ze mij ietsjes minder tot niet, denk ik. Ik heb er onlangs nog wel een keer gedraaid in Friesland. En het viel me nog mee. Het viel me echt nog mee. Maar hoe meer je naar het noorden gaat, ja, dan houden ze toch net iets van andere dingen. En ik denk dat het dan over het algemeen wat harder mag zijn.
Oh.
Meer hardstyle, meer raw, meer hardcore.
Dat verbaast me enorm. Okay. Heel nieuw feitje. Nu, je hebt dan bij de site ben je resident geweest,
ja, ja.
maar ook bij de return. Is ja. daar dan een vlotte overgang geweest?
Ik ben dan uiteindelijk bij, het was een soort overkoepelende organisatie, de clubs terechtgekomen. Ja. Die hadden dan meerdere discotheken, ook nog de Lambo in Maldegem, ook een legendarische okay. club, de Stars in Sint-Niklaas. Dus ik heb zo al die plaatsjes wat afgegaan. Heel vet ook, ja. zeker de return. Dat draaide ik ieder weekend van 4 tot 7. Dus dat was echt de graveyard shift. maar waanzinnige tijd. Dan zat het dus nog vol om 7 uur. Dan moest je gewoon nog 300-400 man naar huis sturen. Geweldig. Ik zei ook altijd dat op de laatste uurtjes, dan was er eigenlijk de beste sfeer.
Okay.
En dan kon je ook een beetje die iets meer zweverige jump dingetjes draaien. Oh, heerlijk. Heerlijk. Mooie tijden. Totdat het allemaal sloot, natuurlijk.
Ja, daar dacht ik net naar te vragen, want dat was denk 2009, 2010, ja. zo die periode.
Ja, 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 absoluut.
Ik denk dat toen ook zo de jumpstyle een beetje kapot gemarketeerd was.
Absoluut, dus je had dan eigenlijk in Nederland had je die jump hype met ook het hele dansje en ja. dat het commercieel omarmd werd. Dat leverde in de eerste instantie ook heel veel boekingen op.
Ja.
Maar ik zag toch ook al heel snel dat het inderdaad kapot gemaakt werd.
Ja.
Dus en jumpmuziek werd dan in 2010 iets minder populair of veel minder populair. En dan sloten alle clubs. Dus in 2010 is dan ook voor mij, om eerlijk te zijn, zo wat mindere tijd aangebroken.
Dat voor veel mensen. Hè?
Ja, ja, absoluut. Ja. Absoluut, absoluut waar. En dat was, ja, dan zeker als je ieder weekend op pad bent en opeens ja. zit je thuis, dat is echt een vreemd gevoel of zo.
Jij leeft echt voor de muziek, ja. dat is enorme passie, je bent ook enorm creatief. Hoe was het dan om daarmee om te gaan? Hoe ben je met zo'n een mindere periode kunnen omgaan?
Ik vond dat dus heel moeilijk, om heel eerlijk te zijn, omdat het ook, wij DJ's, zelfs ik, we hebben ook allemaal een ego. Bij de ene is het iets groter dan de andere. Maar ik heb het ook, dat durf ik gerust toe te geven. En uiteindelijk gaat het ook om een stukje populariteit. En het doet gewoon een klein beetje zeer dat als mensen je niet meer op een feestje vragen. Dus dat vond ik toch wel heel erg lastig. Dan ga je lopen klagen, lopen bitchen, lopen zeuren. Maar toen op een gegeven moment dacht ik ook van, hey, kom aan Pat, knop om en let's fucking go. We gaan er weer aan proberen te werken, nieuwe muziek maken, nieuwe dingen bedenken. En dat is ook net weer de periode dat eigenlijk social media echt opkomt. En toen zag ik Facebook, Twitter, Instagram wat later. En toen dacht ik van, hey, dat is interessant. Misschien dat ik daar dan wat meer mee kan doen. En dan heb ik dat eigenlijk volledig omarmd.
Oké. Dat is ook, ik denk, een van jouw grootste sterktepunten geweest om daar zo goed op in te spelen. Want dat is...
Ik had heel snel door dat social media, pak Facebook, dat een mooi instrument is om vanuit mijn studio thuis mensen te bereiken die potentieel fan zijn of al fan zijn. Ja. En het is eigenlijk een soort van middleman die eigenlijk een doorgeefluik is van mijn muziek, maar ook van wie ik ben en wat ik doe. En ik had eigenlijk wel snel door van, hey, als ik dat nou eens probeer creatief in te zetten, wat kan ik daar dan mee bereiken? Dat heeft ook wel lang geduurd voordat ik daar ook de juiste manier op heb gevonden, hoor. Ja. Want het is zeker in het begin vond ik het heel erg moeilijk.
Oké.
Maar heel vet. Ik kon dus bijvoorbeeld een mixje opnemen, een link posten op mijn Facebook en dan kwam daar weer reactie van. En ik dacht al heel snel van, hey, dit is super waardevol. Want 10 jaar daarvoor kon je alleen mensen bereiken door muziek uit te brengen of op feesten te draaien. Ja. Dus er kwamen eigenlijk meer instrumenten om die mensen dan thuis ook te bereiken.
Oké. En op dat vlak denk ik wel dat jij ook een pioniersrol hebt gespeeld in het genre.
Want dat weet ik niet.
Ik denk het wel, toch? Of waren er veel mensen die daarop inspeelden?
Ik denk dat hij een van de eerste was die echt door had dat dat social media, dat dat eigenlijk iets ging worden en dat je daar wel iets mee kon bereiken.
Ja, dat kan. Dat kan. Ik vind het dus ook heel leuk. En ik heb dat ook heel erg veel tijd in geïnvesteerd. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment, in het begin was ik alleen maar muziek aan het maken. Dus pak 8 uur op een dag muziek aan het maken. Maar toen begon ik het al wat sneller te verdelen dat ik dan ook 2 uur social media deed. Want er gaat wel veel tijd in kruipen in heel die Facebook onzin. Ja. Maar ik merkte ook van, dat rendeert ook wel of zo op de een of andere manier. En ik vind het ook heel fijn, want ik ben geen studio nerd. Ik kan niet 8 uur lang op een kick blijven werken. Dus ik vind het ook fijn om dan bijvoorbeeld de dag in tweeën te delen en dan 's ochtends social media te doen of creatieve dingen te bedenken en dan 's middags weer muziek te maken. En dat kan elkaar ook weer versterken, want je houdt ook weer creativiteit en energie over om muziek te maken. En andersom, want het is ook heel vet als jij een nieuwe plaat hebt gemaakt, om daar dan een soort van reclamecampagne bij te bedenken met een videoclipje of iets anders, gekkigheidjes om daar mee te bedenken. Ja.
Dus het social media gedeelte vind je zelf ook echt leuk om te doen. Want heel veel mensen hebben dat juist niet.
Klopt, snap ik ook inderdaad. Voor veel mensen is het ook een soort van een moetje. Het hoort erbij en als je het niet doet, dan krijg je helemaal geen boekingen. Ja. Maar ik vind het ook echt vet om, vooral de reden omdat je in contact staat met die fans thuis. Dat vind ik heel waardevol. We hebben het zeker gemerkt in de coronatijd.
Ja.
Toen konden we helemaal niet de deur uit. En dan was social media via livestreams, via video's, was dat de enige manier om die mensen dan aan de overkant van de camera of van het beeldscherm te bereiken.
Want ik vraag me heel vaak af hoe dat jij het doet. Want we hebben in corona zelfs nog gestuurd via Facebook, ook al weet je het niet.
Oh, wauw. Ja. Oké, nee, inderdaad.
Maar dus je reageert op alle reacties. Ja, je reageert op berichten op YouTube, Facebook, Instagram. Dus...
Dus ik meen het oprecht dat ik dat echt waardevol vind. Ja. Die interactie die ontstaat, meningen van mensen, verhalen. Ik krijg ook heel vaak persoonlijke verhalen van mensen die dan uitleggen wat mijn muziek voor hun betekent. Dat vind ik waanzinnig om te lezen. En als ik dan bijvoorbeeld wel eens een mindere dag heb, zoals we die allemaal wel eens hebben natuurlijk, dan denk ik aan zo iemand die dus mijn muziek, die ik heb gemaakt, zo vet vindt dat hij daar een goed gevoel van krijgt. En ik snap dat, want ik heb dat zelf ook. Hè? Dus als ik me rot voel, dan zet ik ook trance op van Above and Beyond. En dan voel ik mij weer goed. Maar dat wil je inderdaad toch eigenlijk meegeven aan die artiest.
Ja,
dat vind ik een waanzinnig gevoel. En daar ben ik heel dankbaar voor dat mensen dat ook delen met mij.
Ja. En nu heel het social media verhaal.
Mm-hmm.
pak je heel goed aan, maar je hebt dan ook het heel herkenbare logo en het kleurenschema dat Maarten al aanhaalde. Is dat ook rond die tijd dat je dat hebt gelanceerd? Was het ervoor nog?
Ietsjes later, dus ik denk dat zo die social media hype in 2010, 2011 was. Op een gegeven moment had ik ook weer aardig wat boekingen en kon ik tekenen bij een boekingskantoor. En toen had ik zelfs zoiets van, goh, ik moet een iets serieuzere stap gaan maken. Ik moet een logo hebben, want dat had ik tot die tijd niet. Ik heb toen een flyer gepakt van een festival in de buurt. En daar stonden ook alle logo's op van alle artiesten. En toen dacht ik van, goh, hoe zou mijn logo eruit moeten zien? En wat mij heel erg opviel, was dat die logo's, die waren allemaal heel stoer. Want dat waren ook echt hele stoere, coole guys. En toen dacht ik van, maar ik ben niet stoer, ik ben niet cool, ik ben gewoon fun, ik ben Patrick. Wat zou nou mijn logo moeten zijn, wat daar dan op past, wat mij ook vertegenwoordigt? Ja, en zo kwamen we natuurlijk heel snel al uit bij een lachend poppetje, een gekke kleuren. En ik had het dan ook gefotoshopt in die flyer. En ik denk van, hey, fuck man, dit valt op. Die moet ik hebben.
Oh, mooi.
En had je toen ook al het idee van, ik ga ooit met zo'n grote bedoel.
Nee. Dus dat denkt iedereen. Dus hè, mensen verdenken mij ervan dat ik het zo ver al van tevoren bedacht had. Maar zou kunnen, want zo denk ik er wel over na. Maar dat is, maar dat is in dit geval niet het geval. Dat is echt later gekomen. Van hoe vet zou het zijn dat we dat logo letterlijk tot leven zouden kunnen roepen. Toen zijn we dus eens gaan kijken. Ik denk dat we uiteindelijk uitkwamen bij een... ken je die voetbalmascottes die zo voor de wedstrijd op het veld lopen? Toen hebben we zo'n bedrijf aangeschreven. Wow. Kunnen jullie iets met dit? En die zei, ja, zeker, super vet. We gaan een kop, een bol maken. Ja, maar die moet ik wel dragen, onstage. Ja, maar geen probleem, want die voetbalmascottes lopen ook zo rond. En zo gezegd, zo gedaan. En na een paar maanden hadden hun het gele masker gemaakt. En werd dat de live act.
Ja, en werkte dat meteen voor het publiek?
Maar ik vond het wel echt waanzinnig spannend. Want dan moet je dus met een masker op je kop gaan staan. En dat was wel echt even uit mijn comfortzone. Ik dacht in eerste instantie ook, iedereen gaat dit belachelijk vinden. Dus ik dacht, oh, ik ga hier afgaan. Maar ik merkte, ik denk dat we de eerste keer de Continent 2015, 16 gedaan hebben. Ja. En die reacties waren zo ontzettend leuk. Omdat iedereen natuurlijk meteen zag van, hey, dat is dat logo van dit plaatje staat nu daar op dat podium.
Dus er was eigenlijk aangekondigd Pat B Live. Maar
ja,
niemand wist
wat het was. Dus ik moest ook nog echt zo onder de DJ-boot gaan staan. Vind ik altijd verschrikkelijk. En dan, nou, hier komt hij dan, Pat B Live. En dan ga je met dat ding omhoog. En ik hoorde ook gewoon mensen smakelijk lachen. Zo van, ja, dit is ook wel weer vet. Omdat dat inderdaad dat poppetje is wat we nu op dat podium zien staan.
Ik denk dat je draagt niet altijd het masker.
Nee,
dat is,
nee.
Is dat verschil aan DJ Pat B en DJ Pat B Live?
Qua muziek ietsjes minder. Alleen we proberen dan het masker voor echt alleen de grotere boekingen te doen. Om exclusief en een beetje wat specialer te houden. Ik ben er wel al een tijdje over nadenken van, misschien moeten we het nog eens een klein beetje restylen. Ik vind het wel leuk om te doen, maar ik vind gewoon draaien vind ik nog altijd ietsjes fijner. Ik werk dan met in-ears, hè, van die kleine koptelefoon oortjes in. Ondertussen gaat het wel redelijk goed, maar je staat nooit echt helemaal super strak te mixen. Het is ook geen draadloos snoer, dus soms dan trek ik ook die mixer nog wel eens achter me aan. Dus het is allemaal niet ideaal, maar ik heb toch ondertussen wel een manier gevonden om wel echt te kunnen draaien voor dan op festivals en feestjes. Ik merk wel, het is korter, dus die intensiteit kun je nog wel iets feller erin leggen, want het is ook altijd wel maar een half uur of drie kwartier.
Ja. Maar het is ook wel dat masker dragen, ook in, ik zeg maar iets, de Continent in augustus.
Ja. het gaat nog wel, want het is echt goed gemaakt, moet ik eerlijk toegeven. Maar ik zou er niet mee thuis voor mijn lol door de woonkamer gaan wandelen.
Nu, dat zijn van die optredens misschien een gekke sprong nu, maar nu dat je het toch over de grotere optredens hebt.
Ja.
De Reverse Flashback.
Ja.
Je hebt daar... Vanaf 2016 denk ik dat je er elk jaar ofwel alleen ofwel met een paar andere DJ's...
Onder andere met Maarten.
Maar onbekende DJ's.
Die mocht ook een keertje mee, ja.
Ja.
Nee, inderdaad, vanaf 2016. Dus ik heb hem 9 keer gedaan. Ja, ik noem het altijd zo, maar dit is de Champions League finale binnen ons genre. Om dan ook, want je staat en op Reverse, op de main stage, maar ook nog eigenlijk op het allerbeste uur wat je je maar kan wensen. En dan mag je ook nog de allerleukste muziek draaien van heel de avond.
Ja.
Hè, want de Reverse is super vet, maar het is allemaal ook heel serieus. En dan komen wij daaraan en dan gooien wij Drop Dead Beat erin. Ja, en dan breken ze heel de tent af. Ja, Maarten kan erover meepraten natuurlijk.
Ja, zeker, zeker.
Het is waanzinnig. Hè? Ja, ook hoe jij iedere keer van het podium afkomt. Het is waanzin. Hè? Het is een droom die uitkomt. Hè? Het blijft vet. Je krijgt daar zo'n adrenaline rush van. Ja. Dus,
en hoe was dat die eerste keer? Toen dat ik vermoed dat Marijn jou iets liet weten.
Ja, klopt. Dus de boekingen liepen op een gegeven moment zo goed. En dan ga je toch zo stil aan dromen van, goh, wat kunnen we nog meer doen? Maar het sportbeleid had ik nooit durven dromen dat ze mij daarvoor gingen vragen. Dus ik kreeg opeens een telefoontje. Nou joh, je hart slaat over. Want hij zegt ook van, oké, Reverse Flashback alleen. Hè, dus dat was ook nog echt bizar. Maar toen dacht ik nog van, oh, misschien gaan ze het nu naar voren schuiven, dat vroeg op de avond is. Nee, 3 uur. Primetime. Ik zeg, oh my fucking god.
Dus eerste keer Sportpaleis was ook eerste keer Reverse Flashback.
Ja, absoluut. Dus dat was, insane. Dus ik heb nooit echt zenuwen als ik moet draaien. Toen wel. Vanaf het moment van het telefoontje tot ik werd afgekondigd.
Was dat op dat moment ook het grootste publiek waar je al had voorgestaan?
Ja, absoluut.
En viel die interactie dan ook mee? Want op zich, jij gaat veel in interactie met je publiek, maar dan heb je een zee van 17.000, 20.000 mensen. Zoiets.
Ja, inderdaad. Goh, ook een goede vraag, want als ik heel eerlijk ben, heb je minder interactie op zo'n sportpaleis dan pak een beet, een discotheek of noem maar iets, een tent 5 hier bij de Progrizaal of iets dergelijks. Omdat je staat zo ver van het publiek af en er staan zoveel spots op je, dat om echt die connectie te maken met mensen is wel moeilijk. En als je dan echt die interactie wil aangaan, dan is denk ik een discotheek toffer.
Mm-hmm. Ja.
Maar ja, gewoon dat je dan onderdeel bent van zo'n waanzinnig groot geheel. Ik kijk dan af en toe wel eens echt naar boven en dan denk ik van wauw, dat ik hier dan op dit podium sta. Er staan dan duizenden mensen met hun neus naar jou te kijken. Ja, dat geeft ook een kick, maar wel op een andere manier. Zeker niet slechter hoor. Maar het is wel net even iets anders als in een discotheek draaien.
Ja, de kicks, daar doen we het allemaal voor.
Ja, zeker, zeker, zeker.
En die eerste keer, hoe heb je dan daarop voorbereid? Want je had nog nooit zoiets gedaan, denk ik dan.
Dat vond ik dus ook heel spannend. En bij die flashback zit dan ook een bepaald verwachtingspatroon. Ja. Kon ik daar dan aan voldoen? Ga ik het op mijn eigen manier doen? Ga ik volgen wat de rest deed? Dus daar heb ik nachten van wakker gelegen. Ik heb wel alle andere oude flashbacks geluisterd en zo'n beetje punten eruit gehad van, oh, dit is misschien vet. En ik denk dat ik uiteindelijk een soort van balans heb gevonden van wat dan al werkt en een klein beetje mijn eigen ding. Maar ach, jongens, dat vond ik wel heel, heel spannend, hoor. Oh.
Nu blijft het na 9 edities en laat ons hopen volgend jaar ook een 10e, blijft makkelijk, moeilijk om nieuwe platen te vinden of om iets nieuws te doen, want
dat vind ik een hele klus.
Ja.
Ik krijg ook altijd op de flashback de meeste reactie eigenlijk zodra die live sets online staan. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar
ja, zeker. Ja.
Die worden ook miljoenen keren bekeken. Ik heb nu even de aantallen niet voor me. Volgens mij ook die van 2018 of 19. Ja, die is dan 5-6 miljoen keer bekeken. Dus mensen luisteren die dingen ook dan thuis. En dan heb ik altijd het idee van, goh, als ze dan alle flashbacks achter elkaar zetten, dan krijg je wel bijna altijd een beetje hetzelfde soort liedjes of dezelfde tracklist. Dus je probeert er dan wel wat verrassingen in te stoppen. Of nieuwe soort edit van een oude plaat. En dat is dan ook een beetje de Pat B manier om dan toch een track te herwerken. En daar dan weer een update aan te geven. Dat het dan wel hetzelfde geluidje is, maar dat het dan toch weer net iets anders klinkt of zo.
Ja. Want als ik even kijk, dat was 2016. En ik heb ergens een interview met jou gevonden waarin dat je in 2018 al sprak van, het zou leuk zijn als ik ooit dezelfde Lotto Arena kan doen.
Oh, maar god, echt waar?
Was je daar toen al mee bezig? Want
dat zou wel kunnen kloppen. Want ik heb dat inderdaad ooit wel eens ook in een meeting gezegd van, stel je voor dat je een eigen event dan in de lotto kan doen. En dat is dan een beetje voortgekomen uit mijn verjaardagen. Ja. Ik doe dan ook altijd trouw mijn verjaardag vieren in december. Dat is dan ooit eens begonnen. Ook in de site trouwens, ook gedaan.
Ik heb er nog gedraaid, denk ik.
Ja, klopt. In 2006 heb jij nog op mijn verjaardag gedraaid. Ja. Wauw, met Genius ook nog. Vet. Toen mocht ik voor de eerste keer mijn favoriete DJ's uitkiezen. En toen heb ik Maarten gekozen.
Oh, kijk eens aan.
Leuk, dank u.
Ja, graag gedaan, graag gedaan. Dus die verjaardag was ieder jaar een succes. Zeker in High Street hebben wij daar echt toffe dingen gedaan. Toen uiteindelijk heeft Base Events gezegd van... Hey, die verjaardag, dat is zo een tof event. Kunnen we dat misschien eens samen oppakken? Toen was er al eens gehint op van misschien kunnen we dat echt een keer groot doen. Maar laten we het nu nog even rustig aan doen. Dan hebben we hem, denk ik, net na corona in Sherry Moon gedaan. Dat was ook weer uitverkocht, een succes. En toen zei ze van, laten we hem nu echt groot doen in 2023. En ja, de lotto. En ja, dat is gewoon gelukt. Het was ook echt een waanzinnig vette avond, uitverkocht. Goede line-up, toffe sfeer, alles klopte, aankleding, visuals, ja, de nacht van mijn leven.
Ja, en die mag je dit jaar nog eens opnieuw doen.
Ja, dus dat was super vet, hè, want ik ging er echt vanuit, dit is een eenmalig iets. Ja. Dit is een cadeautje en ik ga er alles aan doen om dat een succes tot te worden, maar dat krijgt niet een vervolg, want welke DJ kan nu zeggen dat hij zijn verjaardag in de lotto viert voor 5000 mensen? Ja. Dus 2 dagen na het event had ik dan Marijn al aan de lijn. En die zegt van, ja, als jij het goed vindt, dan doen we hem weer 21 december. En dan probeer je nog heel cool te doen. Zo van, oh ja, is goed. Maar ja, je springt natuurlijk een gat in het lucht.
Ja.
Dus die komt er weer aan. Dus we zijn toevallig vorige week met de voorbereidingen begonnen. We moeten nog veel doen. Line-up is allemaal nog niks voor geregeld. We zijn zo wat beetje ideetjes aan het pitchen naar elkaar. Ik moet overigens wel zeggen, dus dat doe ik met Base Events.
Ja.
Dat is een waanzinnig team. Die supporteren mij ook echt mooi in alles. De social media mensen, ook de productie. Dus het is Padby's birthday bash, maar het is wel echt een team effort. Dus een shout-out naar Base Events voor mij zo goed te helpen en ook daar zo'n knallend feest van te maken.
Oh, mooi dat je hem ook even aanhaalt.
Zeker.
Krijgt veel werk in, denk ik.
Ja, dat zijn dus echt ook de designer van de flyer tot aan de social media guys.
Ja.
Ook op de avond zelf lopen daar ook allemaal mensen rond die mij helpen met dingen. Die weten ook wel wie ze zijn, hoor. En die ben ik heel dankbaar, want de DJ's is maar een klein onderdeel van heel het geheel. En er zijn ook andere mensen die bijdragen aan een succesvol evenement.
Want het zijn ook fans, denk ik. Als ik de flyer zag, oh shit, here we go again.
Ja, misschien zijn die fans wel het allerbelangrijkste voor een succesvol feest. Natuurlijk moet er licht en geluid hangen en moet er ook DJ's zijn die de plaatjes instarten. Maar ja, die fans, die er dus veel zijn, echt ook waanzinnig. Belgen, Nederlanders, Fransen ook veel.
Ja.
Dus ja, dat is super dat die dan toch helemaal naar Antwerpen afzakken.
Ja. Want daar dacht ik het nog even over te hebben, maar kom er nu aan, kan heel goed.
Ja.
Maar je bent heel populair in Frankrijk.
Ja, bizar. Ik ben er gisteren nog geweest. En dan sta je weer, ook weer op een dorpsplein bij een café. Daar staat er 400 man in de regen overigens. Dat was dramatisch weer. En dan, ik dacht gisteren ook nog van, hoe kan dit? Ik weet het niet. Ik weet het niet hoe het kan.
Ja.
Ze vinden de muziek vet. Misschien die heroïne is natuurlijk in het Frans.
Ja. Ja.
Wellicht dat daar... Hè, ik heb wel het idee dat mensen dan het vet vinden. Dat dan in hun taal ook iets is.
Dus heb je ook gemerkt dat dan op dat moment die populariteit in Frankrijk is?
Ja. Dus in feite mag je wel stellen dat het door die heroïne komt. Ja, dan nog. Frankrijk. Gisteren heb ik 4 uur in de auto gezeten. Dus dat zijn toch wel afstanden. Volgens mij, aan het einde van de rit had ik 700 kilometer gereden. Wat ik overigens graag doe, hoor, want al die feestjes daar zijn super tof. Ja, in het noorden. Hè, want het is wel een beetje een noordelijke aangelegenheid.
Gelukkig.
Ja, inderdaad.
Ja, nee, maar als ik de filmpjes zo op jouw socials zie komen van Frank, denk ik, wat een gek huis is dat daar.
Niets ten nadele van Hollanders of Belgen, maar die Fransen kunnen wel echt feesten. Ja. Ik denk dat jij daar ook wel over mee kan praten.
Zeker. Ik ben er ook wel geweest.
Sowieso Wallonië is ook al wat anders als Vlaanderen.
Ja.
Echt niet slechter, hoor. Absoluut niet. Maar mensen gaan daar zo ontzettend los. En ik heb altijd het idee dat dat komt omdat... zeker hier in de grensstreek, je kan per weekend kun je kiezen tussen 13 verschillende festivals met 380 DJ's.
Ja.
Maar in Frankrijk is dat toch ietsjes minder. En als ze dan een keer naar een Pet B of een Little MG of whatever kunnen gaan luisteren, ja, dan genieten ze daar ook veel, veel meer van.
Al opgekropte feestdrang.
Ja. Knaldrang inderdaad, ja.
Het kan daarom zijn dat je ook wel in Vlaanderen soms mensen uit Frankrijk tegenkomt.
Ja. Absoluut. Ja, dat verbaas ik me over. Zeker Flashback. Hè? Wij staan er volgende week in de Lotto Arena weer.
Vorig weekend stonden we daar.
Ah, ja. Oh.
Knip.
Weet je nog, afgelopen weekend, Maarten, toen zei ik nog dat die ene persoon uit...
Allemaal live.
Dus ik was in Frankrijk tijd. Die zei nog, wij komen naar Flashback. En voor hun is dat dan ook 4 uur rijden.
Ja, ja.
Dus dat is crazy dat mensen dat daarvoor over hebben. Echt wel heel vet trouwens ook.
Oh. En je hebt dan je eigen birthday bash ook gedaan in de Lotto Arena.
Ja.
Maar is dat dan voor jou het hoogtepunt van live optredens? Want je hebt ook op Tomorrowland gespeeld.
Ja. God, Tomorrowland is super vet, ook heel gaaf om erbij te zijn. Qua festival voor de hard dance liefhebber, weet ik niet of dat de allervetste plek is. Ik denk dat ik dan, je hebt het echt over het optreden wat ik het meest tof vond.
Ja, voor jezelf, ja.
Sunrise, de mainstage afsluiten,
dat
was ook echt wel heel vet. Dan draai je ook na wat internationale namen. Ik stond volgens mij na Maddox, wat dan een beetje een techno, tech trance naam is. En dan mag je daar nog eventjes I Wanna Know, Is There Anyone on the Block? En Heroïne even knallen. Dat was ook heel vet. En ik vind The Continent ook, hoe dan ook. En eigenlijk maakt het niet uit welk podium het is. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, in Wallonië komen ook wel echt steeds meer festivals op. Waarvan ik denk van, wow, dit zijn toch echt wel toffe dingen. So Wappy, dat ken je ook, hè?
Ja.
Die zijn heel erg goed bezig. Ik merk al dat ik kan blijven opnoemen. Want ik vind dus die Franse discotheken, Cas West, heb je ooit wel eens in Cas West gedraaid?
Zeker, ja.
Daar ben ik dan nog een paar weken geleden geweest. Ook wel heel vet. Er hangt dan echt nog die clubsfeer. Oh, heerlijk, hè? Je kan daar de mensen letterlijk aanraken. Ja. Die springen ook af en toe op het podium. Oh. Hè? Die gooien nog af en toe wat bier over de mixer. Vind ik ook wel heel leuk. Ja, ik vind gewoon eigenlijk alles leuk. Ik heb vorige week nog op een trouw gedraaid.
Oh.
Voor 20 man. Ik was daar de verrassing. Het bruidspaar wist van niks. De ouders hadden dat geregeld. Die hadden dat betaald.
Oh.
Het cadeautje. Ik stond letterlijk achter een gordijn. Toen zei die vader, we hebben nog iets leuks voor jullie geregeld. Hier is hij dan, DJ Pat B. En ik start aan de muziek in. En die 20 man, die gaan helemaal los. Ik zag dat die jongen geëmotioneerd was, omdat ik er was. Ja, dat is, dat is ook echt... Oh, dat is op die manier ook weer heel vet. En dan heb je het over 20 man. Dus dat is weer iets heel anders dan een sportpaleis of Lotto Arena.
Ik kan me wel voorstellen op zo'n trouwfeest dat er ook wel eens mensen zijn die het niet zo tof vinden.
Ja, zeker.
Zonder afbreuk aan het te doen. Maar,
absoluut, want ik heb dus nog iemand gesproken. Dat was dan een tante. En ik zag ze af en toe al een klein beetje geïrriteerd of boos kijken. Maar ze kwam nog wel naar mij toe. Van, ik vond de muziek, dat is niet mijn, hoe zeg ze dat? Dat is niet mijn dada, zei ze. Maar ik vond het wel leuk dat ze de jeugd, die had het wel naar hun zin gehad. En dat vonden ze dan wel weer tof. Ja, want dat, een trouwen, dat zijn niet allemaal Pat B fans inderdaad.
Ja, ook als een oma's.
Nee. Ook geen remix.
Like to Connie Marade.
Zoiets. Nee, ook niet. Liberté. Dat zou er kunnen, ja.
Ja, je draait echt overal, denk ik. Tijden van corona heb ik je in mensen achtertuin zien spelen.
Ja.
Ik denk dat je dit jaar ook op de affiche van Stressfactor staat, het festival voor scholen.
Dat zijn weer scholen, is ook heel leuk. Dat was voor mij ook wel een unieke ervaring. Dat had ik nog nooit gedaan.
Okay.
Echt voor kids. Hè? Dus die zijn dan 13, 14, 15 jaar. Dan draai je wel anders.
Ja.
Wat ik wel hilarisch vond... is bijvoorbeeld Hit Hard van Robert Armani. Is wel echt is de classic. En die kids die kennen het heus wel. Ja. Alleen dan gooi je het erin. Maar dan krijg je dus niet die reactie. En dan moest ik even aan wennen. Dus ik knal die plaat erin. Ik zeg, nu gaat het los. Nu breken ze helemaal de tent af. En die kinderen zo van, oh ja, oké, coole beat. Maar die voelden hem totaal niet. Oh. Dus je moet daar toch een beetje je setlijst op aanpassen. Ik draai dan wat meer top 40 remakes of zo. Ja, iets minder old school, om het dan zo maar te zeggen.
waren er wel tracks van Yellow Fever bijvoorbeeld, waar ze wel
jawel, zeker wel. Ik merk wel dat ze zo een beetje die 2024-vibe, waar dan toch veel energie in zit, een beetje zo'n techno-achtige drive, dat ze dat echt wel tof vinden. Alleen, ik ben natuurlijk ook wel een DJ die veel oldschool draait. Ja. Alleen, dat kan dan toch iets minder. Maar bijvoorbeeld, wat kennen ze nou weer wel? Razzle Dazzle tracks. Die kennen ze dan weer wel. Maar die is natuurlijk ook alweer heel vaak ook weer in een nieuw jasje gestopt natuurlijk.
Ja, en op Defcon was die ook links-links-rechts-rechts
momentje. Ja. Misschien dat het daardoor wel komt dat ze dat dan weer wel kenden. Maar Hit Hard, ik zeg nou niet dat ik hem oversla volgende keer. Maar ik hou in ieder geval rekening mee dat ze niet op dat moment de tent afbreken.
Nou, we hebben het al even aangehaald, maar Yellow Fever, ja, draai je veel plaatjes van. Van waar kwam het idee om je eigen label te starten?
Dus in 2017, 2018 heb ik tegen mezelf gezegd van, ik ben een jump DJ, ja. Ik ga er ook niet meer moeilijk over doen. Dit is mijn stijl, take it or leave it. Maar dan betekende dat wel dat ik dan niet echt meer hardstyle plaatjes in mijn set kon stoppen. Dat had ik toch in ieder geval mezelf voorgenomen. Dus ja, dan uiteindelijk was ik dan heel veel tracks voor mezelf aan het draaien. Want op dat moment was er gewoon heel weinig aanbod binnen wat je dan jump zou kunnen noemen. Er was dan ook niet echt een label. Dus er was geen platform voor eventuele producers die dat ook zouden willen maken. Dus net voor corona dacht ik van, als ik nou zelf dat platform bied, dan heb ik er zelf ook iets aan in de zin van, dan kan ik ook eens wat andere muziek in mijn sets gaan stoppen. En misschien, heel misschien, krijg je dan weer iets of wat, een kleine scene die dan weer terug ontstaat. Ja. Langzaam begonnen, we zijn nog steeds eigenlijk langzaam bezig, maar toch echt wel toffe dingen gedaan. Okay. We hebben zelfs ook een jongen uit Ierland, Hypertonic, getekend. Ja, dat is toch gewoon vet dat iemand in Ierland jump maakt.
Robot Raver?
Ja. Robot Razer inderdaad, ja. En dat is toch wel shit, dan draai je dat. En dan werkt dat wel. En dat vind ik wel heel nice. Meerdere DJ's, ook weer DJ's die terug begonnen zijn. Playboys, die dan toch ook weer vette plaatjes maakt. Polycarpus bijvoorbeeld. Ook echt vette shit. En als ik dan een tipje voor de top mag geven. Dustin Hertz. Ook een goede bekende van mij. Maar die maakt dan ook echt hele vette dingen. Dus ja, die zijn dan toch ook allemaal weer een beetje in actie geschoten. Ik wil nou niet zeggen door mij, maar toch wel omdat er een soort van platform is. Ja, en hun vinden het natuurlijk heel leuk dat ik in Frankrijk hun muziek bijvoorbeeld kan draaien. Dus hun helpen mij met mijn sets. En ja, ik help hun dan door dan een beetje zichtbaarheid of wat promotie te verzorgen. En hopelijk dat we ooit een plaatje van Little MG ook nog mogen kiezen. We zijn er misschien mee bezig. Misschien.
We hebben het er al over gehad. In ieder geval.
Ja, exclusief weer.
Vroeg of laat
komt eraan. Want ja, we kunnen wel zeggen, de Maarten is ook echt een beest in de studio. Hè? Die heeft toch ook echt fantastische platen gemaakt. Ja. Hè?
Absoluut.
Ah, dank u. Ja, sorry. Ik weet niet wat ik erop moet zeggen.
Dus hij wordt gelegen.
Het verrassingsinterview gaat nu naar de andere kant.
Ik heb dus in mijn sets zitten altijd doorspekt met Little MG platen. Ofwel bootlegs, ofwel originals. Noem het altijd maar op. Maar tot zover de compliment, want ik zie dat die rood wordt.
Maar de mijne zitten ook vol met platen.
Kijk. Oh, wat een big love. Big
en mijn playlist zit vol met platen van jullie allebei.
Kijk eens aan. Oh, jij bent die streams altijd. Oh,
en nu de gitaar erbij en Kumbaya beginnen zingen.
Mooi. One happy family. De jump family.
Nu, je sprak er net al van Dustin Hertz. Mm-hmm. Dat is een van de drijvende krachten achter Yellow Fever, denk ik.
Ja. Die helpt ook effectief mee het label een beetje te organiseren.
Ja. Ja, maar die samenwerking, die is niet nieuw, hè? Die gaat al...
Nee, wij kennen elkaar al heel lang. We kwamen elkaar heel veel tegen op feestjes. Ik vind hem ook echt een goede gast. Ik geloof in hem in de zin van dat hij werkte ten eerste hard voor. Dus ik vind dat ook iets verdient. Maar ik vind ook echt dat hij talent heeft. En ik moet eerlijk zeggen, hij pakt toch ook de laatste tijd wel hier en daar wat boekingen mee. Ik weet nou niet of dat je wat dat nog voor hem gaat brengen. Maar ik geloof heel erg in wat hij doet. Hij heeft toffe ideeën. Zijn sound is super vet. We hebben dan ook laatst die plaat samen gedaan, Ketamine.
Ja, met Tarik ook, denk ik.
Ja, inderdaad. Ja. Dus we hebben echt de beats bij hem in de studio gedaan. Flor heeft dan de vocals bij hem thuis opgenomen met dan Anna van Crazy We Are, Franse jonge dame. Maar dan zie ik ook hoe dat Pieter werkt. En ja, die gast is gewoon goed. Dus ik geloof daar wel in. Ik zie daar wel iets in.
Oké, zijn er zo nog mensen die jou eigenlijk al... Ja, een Nowax?
Vroeger veel mee samengewerkt.
Ja, dat is zo een van de beginperiode, denk ik.
Klopt, inderdaad. Die deed ook veel vocals voor mij. Ook al echt al toffe dingetjes gedaan. Hij draait qua muziekstijl momenteel echt iets anders. Dus onze wegen zijn in die zin muzikaal een beetje. Ja. Hij zit meer in de... trance, hard trance hoek. Hij vindt dan wat ik nu doe, is dan iets te hard. Hij vindt dat wel vet hoor.
Ja.
Maar dat zou hij dan niet zelf draaien. Dus vandaar dat we niet meer echt in de studio zitten. En verder vind ik het altijd heel... ik vind het lastig om samen te werken met mensen. Dat moet bij mij ten eerste sociaal heel erg klikken.
Ja.
Anders voel ik die vibe niet. Dus ik zoek dat dan iets minder snel op. En ik denk dat ik in die zin ook iets meer een loner ben, dat ik dan toch uiteindelijk liever alleen in de studio zit. We hebben bijvoorbeeld wel dan de Reverse Flashback natuurlijk samen gedaan, met z'n vieren.
Ja.
Is wel complex. Hè? Dat hebben we ook wel meegemaakt. Je moet je dan voorstellen, dat is dan niet echt muziek maken, maar natuurlijk, hè, we zijn met die platen bezig geweest en die mix. Dan zit er dus één man achter de computer en dan zitten daar drie gasten naar dat beeldscherm te roepen. Nee, deze erin, deze eruit, naar voor, naar achter. En dat is lastig, maar ik moet dan wel heel leuk zeggen, het was wel supergezellig, hè?
Het was heel tof, ja.
Dus maar ik denk dat ik, als ik mag kiezen, doe ik liever echt alleen in de studio.
Er is misschien één uitzondering op en dan kijk ik even achter de camera's. Er staat nog een DJ-producer waar je wel een heel hechte band mee hebt.
Ja, ik ben dus getrouwd met DJ Mispoes. Onze Sanne, the love of my life, om het zo maar even te zeggen. Wij zitten ook wel eens in de studio. Ze komt zo met ideetjes aan. En dan soms denk ik van, wat een belachelijk idee. En soms denk ik van, hier zit wel eens wat in. Hier kan ik misschien wel eens wat mee. Wat ook wel heel tof is aan Sanne. Sanne gaat ook altijd mee, natuurlijk, met mij. Ja. Zij is altijd een hele eerlijke graadmeter. Als het goed is, zal ze het zeggen. Maar ook als het niet goed is, dan zegt ze het ook. En als ik dan op maandag weer thuis ben, dan houdt ze ook lekker mijn voetjes op de grond. Dat ik niet te gek ga doen. Maar wij hebben natuurlijk altijd over muziek. En ik pitch ook vaak ideeën bij haar.
Ja.
Van wat denk je van dit? Of wat denk je van dat? En het is eigenlijk wel eens tijd dat er nog eens een nieuwe Pat B. & Mispoes aankomt. Dat is ook alweer eventjes geleden.
Ook een primeur voor de podcast.
Kijk, hoppatee, in de pocket.
Nee, maar het zijn wel de mensen die je nodig hebt, denk ik ook.
Ja, zeker. Ja,
niet alleen de mensen die bij je successen zeggen van, hé, dat doe je geweldig, maar ook soms durven zeggen, dit was niet zo goed.
Ik probeer me dan toch in ieder geval met te omringen met mensen die er ook voor, die meegaan voor Patrick.
Ja.
En niet voor Pat B.
Ja.
Dat vind ik wel heel belangrijk. Ook redelijk gesloten in die zin. Ik denk dat ik wel open ben, maar echt, als we mensen dichtbij laten, dan zijn die er voor mij als persoon en niet als DJ zijnde. Ja.
Je komt nu over als een heel rustig persoon. Op podium is dat soms een heel ander personage dan we er zien. Hoeveel Patrick zit er in Pat B?
Oh, maar weet je hoe dat komt? Ik vind oprecht het beste gevoel ter wereld is mensen laten dansen.
Ja.
Mensen plezier geven, even die zorgen even te laten vergeten. En ik zie het in hun ogen, hè, want ik ga ook altijd zo scannen. Hè, want ik zie ook altijd die lekkere wijven daar vooraan staan, weet je wel. Maar ook gewoon die gasten zo rechtsvoor. En dan zie ik in hun ogen van, hey, dit is vet. En dan zien ze ook aan mij dat ik dat zie.
Ja,
ja, dan word ik helemaal, ik krijg het nu al zelfs. Ik heb bijna kippenvel, omdat dat is zo een fijn gevoel. En dat door muziek. Dat is toch gewoon, ja, dat vind ik bijna magisch of zo. Misschien overanalyseer ik het nu een beetje hoor, maar... en dat heb ik dan ook zo gemist in die coronatijd.
Ja.
Dat in hun ogen kijken, dat er letterlijke contact met mensen... en daar word ik zo'n stuiterbal ook van. En daar begin ik ook van te lachen, want het is geen act, hè. Dit is echt omdat ik echt vrolijk word van plaatjes draaien. Dat doet het met mij.
Kijk hoeveel tijd en energie dat erin kruipt. Ik denk niet dat je dit zo lang zou volhouden als het allemaal een act was.
Nee, absoluut. Het is echt wie ik ben. En Goh, ik durf nog wel van mezelf te zeggen dat ik misschien inderdaad wel een timide persoon ben. Maar ja, dat podium, het doet ook wel iets met je. Ja, ja. Als je dan die trappen oploopt. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, Maarten. Jij beleeft dat misschien op een iets andere manier. Maar je, snap je de magie van wat er gebeurt als je dan achter zo het podium kruipt. De trap omhoog, handjes de lucht in. Ja, vet.
Oh, mooi. Want je hebt al voor verschillende publieken gespeeld. En daar is zelfs, ik denk, 2 keer een heel internationaal publiek geweest. Helemaal in China.
Ja, ik ben in China geweest. Ja, waanzin.
Ja.
Bizar.
Hoe kom je daar terecht? Ja, met vliegtuig, maar waarom ben je daar geboekt?
ik kan het eerlijke verhaal vertellen. China is nep.
Okay,
alles is nep in China. En ik zal het even kort uiteenzetten. Ja. Dus wat ze daar doen, ze hebben dan clubs en daar moeten ze dan internationale DJ's hebben. En het maakt eigenlijk niet uit wie dat het zijn. Want er is echt niemand in China die Pat B kent. Het enige wat ik dan nog wel ter faveur van mezelf mag zeggen, het is natuurlijk met het loop, want we zijn wel met de live act daar naartoe gegaan.
Ja.
Dat is wel super herkenbaar. Hè, want we zijn dan met dat hoofdstijl op te treden. Dat past ook wel een beetje binnen die cultuur. Hè, van schreeuwende teksten, grote plaatjes.
En dat hoofd op een vliegtuig.
Ja, past
op
het in de handen. Ja,
ja. Dus was ook nog een heel gedoe. Ook nog bijna kwijt geweest.
Oh, God.
Maar, dus nep. Ik moet het even iets beter duiden. Dus je wordt daar wel geboekt omdat je dan een artiest bent. Maar wat gebeurt daar dan? Die club gaat er dan alles aan doen om aan hun mensen te verkopen van er komt een internationale superster uit België. Pat B, dat is daar de allergrootste artiest. En die komt vandaag in onze club. Dus dat mag je niet missen. En dat werkt ook wel. Het gaat zelfs zo ver dat dus de club, kom je dan aan op het vliegveld, land je daar. En dan heeft de club mensen naar daar gestuurd die jou dan opstaan te wachten met een Pat B-vlag. En dat lijken dan zogezegd fans, maar die kennen mij helemaal niet. En die ga je dan ook knuffelen en omarmen. En dan zeggen ze, we zijn blij dat je er bent, maar die weten niet wie ik ben.
En waarom doen ze dat?
Echt om die hype te creëren. Ja. Want dan staat er ook weer iemand van de social media van die club. Die maakt dan foto's. Aha. De eerste fans van Pat B staan op het vliegveld om hem op te wachten.
Yeah.
Alleen maar om die hype te creëren. En het werkt, want die club zit wel vol. En dan draai je daar muziek. En ze kennen het. Ze kennen het niet echt. En het is wel heel vet. Want ze dansen wel en zo. En het verschilt ook nog wel per club. Uiteindelijk heb ik ook nog op een Psytrance-achtige eventlocatie gestaan. Ja. Daar kennen ze dan wel een beetje de powerbeats. Maar voor mij en na mij staan ze dan ook gewoon house muziek te draaien. En dan kom ik daar even een uurtje jump draaien. Ik heb daar ook echt wel jump gedraaid. En ze dansen echt wel hoor. Maar het is een totaal andere wereld. In niets te vergelijken met hoe wij dat hier in Europa doen. Wel een super, super vette ervaring. Maar je moet er wel een klein beetje doorheen prikken. Je moet dan niet in jezelf gaan geloven en denken dat dan China op Pat B echt zit te wachten. Dat moet ik toch wel heel eerlijk toegeven.
En hoe voelt je dan aan waar je daar moet draaien voor die mensen?
Ja. Dat vond ik dus ook heel moeilijk. Want dan begin je en dan draai je iets wat in België de tent doet ontploffen. En daar dan niet. En dan, wat moet ik dan doen? Wat moet ik doen? En dan ga je toch een beetje zoeken naar wat meer commerciëlere sounds. Internationaal, dus meer house reworks of zo. Ik merkte wel dat veel met stemmetjes, zo korte stemmetjes, dat het wel wat iets beter werkte. Ze snappen ook wel raise your hands up in the air. Dat snappen ze dan natuurlijk allemaal nog wel. Ik doe dan ook MC'en. Hè? Dus dan probeer je ze een beetje ook op die manier mee te krijgen. Want Engels spreken ze dan ook bijna niet, maar natuurlijk hands in the air en dat soort dingetjes weer wel. Een bizar, ik ben er 2 keer geweest. Ik zou ook zeker nog wel eens terug durven gaan. Misschien. Een totaal andere wereld, totaal andere beleving.
Oké. Want die interactie met het publiek, dat was dan heel moeilijk.
Moeilijk, moeilijk. Ik moet gewoon heel eerlijk zijn. Totaal niet hoe dat het hier gaat. Maar echt ook wel vet en op die manier ook wel een leuke ervaring. Maar zo'n club, die bestaat eigenlijk voornamelijk uit zitjes. Mensen zitten daar. De dansvloer is het kleinste gedeelte van de discotheek. Die staan ook effectief recht voor je neus. En daaromheen staan dan allemaal zitjes. De manier van uitgaan is dus al anders. Hè, want je boekt dan, ik heb het gevraagd hoe het dan een beetje werkt. Je boekt dan als het ware een tafeltje of een zitje. Daar ga je dan naartoe met je vrienden. En dan is dat jouw privéboot. Dan heb je dus al constant een bar of een ober erbij staan. Die spelletjes doet met ze. Die het drinken gaat halen voor ze.
Okay.
En ja, die mensen zijn dus meer bezig in hun eigen clubje dan met dan de artiest die er staat draaien. Alle clubs zijn er wel state of the art. Want qua LED, dat maken ze denk ik daar ook allemaal goedkoop. Het is wel niet normaal. Want wat ik daar aan LED-schermen heb voorbij zien komen. Waanzinnig.
Ja. Want China is nu al een aparte plek waar je op hebt gedraaid. Ik denk dat je een van de DJ's bent die al op de meest aparte plekken heeft gedraaid. Ik herinner me een luchtballon, een reuzenrad. Staan er zo nog gekke dingen op de planning?
In een bus hebben we gedraaid. En we zijn allemaal in coronatijd, hè? Dus we dachten zo, ik moest bezig blijven. Want anders werd ik helemaal gek als ik thuis zat. Dus toen zijn we gekke dingen gaan bedenken. Inderdaad, in een ballon gedraaid, op een reuzenrad gedraaid, in een bus gedraaid. Ik heb zelfs een feest georganiseerd in coronatijd in de cinema. Dus op een gegeven moment mocht je wel weer 100 man toelaten in een filmzaal. Dan ga je gelijk denken, maar wacht eens even. Als wij nou in plaats van een film vertonen, daar een DJ-set doen. Ja. En dat is dan allemaal een beetje half binnen de regels van wat er toen mocht.
Maar je hebt daar wel live gedraaid? Of was het geprojecteerd op het scherm?
Dat was omdat, dat was de bedoeling, dat wij dus een set zouden uitzenden op het beeldscherm. Maar toen op een gegeven moment waren net de regels weer iets soepeler geworden. Ja. En toen konden we het toch live doen. Ja. Maar in eerste instantie zouden we het ook nog op het scherm geprojecteerd hebben. Wat wel heel vet was trouwens. Wij mochten dan ook bij die filmprojectoren komen. Ja. En daar hadden we dan onze laptop op ingeplucht en dan ook wel visuals op het beeldscherm gezet. Dus wat dat was treffen.
Rapid Century Pad.
Ja. Nou, zo, dat hadden we dus ook effectief. Serieus.
Oh, geweldig. Want het zijn toch wel onvergetelijke ervaringen. Ja. Staan er zo nog gekke dingen op de planning?
Ik heb zoveel ideeën. Dat vind ik dus ook leuk om daarmee bezig te zijn. Ik zou bijvoorbeeld nog een keer een feest willen doen in een zwembad. Dat lijkt me heel leuk. We zijn nu een beetje bezig met een feest in een trampoline springpaleis. Dat lijkt me heel grappig misschien.
Trump, ja.
En mij lijkt het ook heel leuk om... dat is dan een beetje uit Nederland gepikt. Heb je fietsraves. En dan ga je dus met een groepje mensen ga je fietsen door de stad of door de buitenwijken van de stad. En dan heeft de voorste fiets heeft dan een DJ-boot op zijn fiets. Zoiets lijkt me ook allemaal grappig. Maar dat zijn nou drie ideeën. En morgen heb ik weer drie andere ideeën. Dus ik weet soms ook niet of dat het echt uitgevoerd wordt, hoor.
De ideeën die je hebt, die zijn wel altijd origineel.
Ik probeer origineel te zijn.
Heb je ook geen fandag gehad bij de lama's?
Ja, dus we kregen op een gegeven moment ook een beetje de vraag van... Zou het niet eens leuk zijn om met fans in een andere setting te zijn... Want dan kun je misschien ook eens een babbeltje doen. Ja. Dat soort dingen. En toen hebben we dus samen met Sanne hebben we dus de Pat B fandag bedacht. Ja, wel echt bizar dat je dus een eigen fandag hebt. Maar dat was, we hadden al 100 kaartjes. Het was dan ook echt binnen 5 minuten uitverkocht. En wat dan ook wel heel tof was, daar kwamen dan ook kinderen op af.
Oh,
want het was inderdaad op een lama of een alpaca farm. Oh, ja. Dus ze konden dan ook iets met die alpacas doen. We hadden dan nog wat leuke dingen bedacht voor de kids. En daarna dan uiteraard een DJ-setje. Ik vind het gewoon heel tof wat je kan doen en bereiken met mijn muziek of met het merk Pat B. En alles maar in het teken om mensen een leuke tijd te bezorgen. Ik heb dan ook nog een paar weken geleden op een autobeurs gedraaid. Ja, dat zijn allemaal dat soort dingen... Vet. En ik moet gewoon eerlijk zeggen, dat zijn altijd projectjes. Het kost vaak soms nog geld, maar dat is niet erg. Want het is voor mij ook super leuk om te doen. En ik merk wel dat mensen dat op die manier ook weer echt waarderen. En dat zijn dan weer fans voor het leven vaak. Hè?
Ja. Want de creatieve ideeën en de originele ideeën, die stoppen niet, denk ik.
Nee. Dat is een eindeloze stroom.
Want je bent niet alleen DJ-producer, maar ook nog auteur.
Ja, ik heb een boek geschreven. Ja, ook weer zoiets geks. Dus ik schrijf ook heel graag. Dat heb ik dan een beetje uit mijn verleden meegenomen. Toen was ik ook schoolkrant redacteur. Dus ik vind het leuk om mijn algemene beslommeringen uit het weekend eens op te schrijven met een beetje een humoristisch knipoog.
Ja, die volgen we graag op sociale media.
Leuk om te horen, leuk om te horen. En soms doe ik het ook iets meer dan de andere keer. En zo schrijf ik dan mijn stukjes. En die hebben we dan een keer gebundeld en dan in een boek gegooid. En dat doen we dan ook allemaal zelf. Want dan, hè, dat vind ik dan ook grappig om te doen. Ja, een boek. Ja, ik heb dus een boek. Ja, als je dat zo zegt, is het echt bizar. Dus ik ben schrijver ook nog. Auteur inderdaad. Maf, hè?
En zit daar een tweede boek aan te komen?
Ja, dat vraagt voor één keer. Ik vond het leuk voor één keer. Het kost ook nog eens waanzinnig veel tijd. Want je moet dan ook alles weer niet herschrijven, maar nalezen. Die opmaak moet ook gemaakt worden. Dat vond ik wel wat veel werk. Mensen vragen er wel naar. Ik blijf ook zeker wel schrijven. Misschien.
Oké. Ondertussen misschien zoeken naar andere zaken waarvoor die bij kan staan.
Ja, ja, inderdaad.
Verwacht er nog geen pet bier of...
Wie weet. We zijn bijvoorbeeld wel bezig met een vinyl. Dat lijkt mij heel vet. Je merkt toch wel dat die markt een beetje leeft. Yeah. Maar dan vooral als collectors item. Hè? Yeah. Niet dat mensen daar effectief nog mee gaan spelen. Dus we hebben onlangs eens samengezeten om dat te gaan bekijken. Dat is iets wat waarschijnlijk in het najaar gaat verschijnen. Dat wordt uiteraard een gele plaat. Hè? Ja, dat snap je niet wel. Ook weer zoiets... Nou, super origineel is dat niet. Maar ik probeer zo echt altijd dingen te zoeken... Ja, die de rest dan niet doet of zo.
Ja, dat doet meteen denken aan de albums die je hebt gereleased. Ah, de USB-sticks.
Ja.
Zeker de 3.0 met het leuke Pat B. poppetje.
Dat is dan ook weer iets... op een gegeven moment had ik wat tracks liggen. Ik van, oh, het zou wel vet zijn om een album te maken... Ja. Maar toen dacht ik van, ja, op cd, dat is toch ouderwets? Dus ja, moet je het dan online zetten? Nee, ik wou wel iets tastbaars hebben. Ik zeg, waarom zet ik dat niet zelf op een USB-stick? En dan hebben we dan ook mijn logootje als USB-stick laten ontwerpen. Ja. En dan daar de muziek op gezet. En ondertussen heb ik er 3 gedaan.
Ja.
En dat is ja ook weer een gekkigheidje, iets funs. Ik denk ook wel dat... Tegenwoordig is het natuurlijk meer streaming via Spotify. Ja. Maar ook dat is dan weer een collectors item geworden. Dus mensen hebben dat gewoon vaak op de kast of zo staan. Dus dat is ook wel heel tof.
Ja, ik vind het zelf ook nog altijd leuk om iets tastbaars te hebben.
Absoluut, dus, absoluut.
Het blijft altijd leuk.
Ja.
Nu, van tussen USB 1 en 3.0 zitten heel wat jaren. Is jouw stijl ook geëvolueerd in al die tijd?
Het is toch altijd redelijk jumpy geweest. Zeg maar die Belgische jump sound. Ik denk dat ik in het verleden nog wel iets meer uitstapjes gedaan heb naar hardcore of hardstyle. Ik heb bijvoorbeeld ook wel platen gedaan met DHT.
Ja.
Dat is dan echt wel commerciële, maar wel echt hardcore. Dat ben ik nu momenteel iets minder aan het doen, omdat ik echt... Jump is mijn ding. En ik denk dus wel heel graag in hokjes. Het is altijd populair om te zeggen van fuck de hokjes. Maar ik vind juist het kader van jump, dat is mijn ding. Dat is Pat B. Dan weten de mensen ook exact wat je krijgt. En ik hou me dan liever daar dan iets meer aan vast. Ik denk dat mijn laatste album dan het meest jumpy album was. Hoewel er ook een klein beetje een techno track op stond. En dan nog een Frenchcore plaat. Maar die echte uitstapjes probeer ik wat te vermijden momenteel.
Okay. Want je noemt het ook soms jump 2.0.
Ja, dat is dan... Ik denk ook wel dat jump ten opzichte van 20 jaar veranderd is. Het is misschien wel een beetje grotesk van mij om dat dan aan te kondigen of dat jump 2.0 is. Maar het is... Ik vind wel dat het gevoel heeft van vroeger. Ik vind jump muziek is hard, maar is ook een beetje fun. Is niet te donker. Vaak zit er een beetje een grapje in of iets heel catchy's. Ja. Beetje dirty lyrics over drugs of over seks gerelateerde zaken. Niet serieus. Dus dat past eigenlijk perfect ook bij wat Pat B is. Gewoon fun. Jump is gewoon fun muziek. Ja.
Nu, in die producties leun je soms ook op ideeën van vroeger of geluidjes van vroeger, wat ook typisch early jump ook is.
Ja.
Heb je zo favoriete klanken die je erin gebruikt? Ik denk ik ben ook in het verleden gaan spitten. Jump is dood, denk ik. Kan het zijn dat ik daar Flashes the Fever in herken?
Flashes the Fever, de horror is.
Ja, maar zo herken ik in vele Pat B producties.
Vaak uit oude hardcore platen. Ja. Dus ik ben ook wel, ik heb ook wel een gabbe periode gehad. Dat ik stond te hakken als 13-jarig jochie in op het zolderkamer. En dat als ma weer naar boven kwam. Kan het wat stiller? Ik heb al die cd's ook nog. En dat is eigenlijk een goudmijn voor sampletjes of geluidjes. Ik vind het heel erg leuk om van iets ouds iets nieuws te maken. Ik ben niet zo'n DJ-producer die urenlang een nieuwe klank gaat maken. Mm-hmm. Ik vind zo'n oldschool sampletje, dat is natuurlijk herkenbaar. Ja. Misschien is het ook wel een iets makkelijkere weg, dat weet ik niet. Maar voor mij werkt dat wel heel erg. En het is gewoon de manier waarop ik in de studio zit.
Ja, het is dubbel, denk ik. Want het is, je moet het herkenbaar behouden, maar je moet ook nog wel je eigen dingen maken.
Ja, klopt inderdaad. Ja, absoluut. Dus dat is ook altijd een soort van balanceeroefening. Ja. Soms slaat het in mijn geval ook wel eens te ver door dat het dan toch wel heel erg lijkt op iets origineels.
Oh.
maar ik probeerde wel altijd mijn eigen draai aan te geven.
Ja, lukt best wel goed, denk ik.
Heb je
nooit opmerkingen gekregen van producers van,
je krijgt wel eens wat te horen, maar op zich... Ja. Ik heb nooit echt gezeik gehad. Zo.
Oh,
behalve met Villa Volta.
Oh,
van
toch?
Van de Efteling. De Efteling heeft een keer aan de telefoon gehangen. Ja, nee. Die vonden het... Goh. Dus hij is ook echt gejat. Ook letterlijk ook nog met de stem van de verteller. Dus het is eigenlijk dubbel op. ik moet eerlijk zeggen, dat is toen eigenlijk gekomen nadat Showtech. Die hebben ook dezelfde melodie gebruikt in een houseplaat.
Ja.
Dat is toen, denk ik, wat bekend geworden. Ik denk dat de Efteling toen gedacht heeft van... Hé, wacht eens even. Wie heeft er allemaal nog meer Villa Volta gejat? Maar ze waren heel chill. Ze zeiden, doe dit even, dat aanpassen. Zet even andere namen erbij. En dan hebben we het er niet meer over.
Goed.
Maar verder ben ik met moord weggekomen. Wat dat betreft.
Ja, hopen dat je dat kan blijven doen. Want het zijn wel lekkere producties.
Ik hoop het ook.
Ja. Nu... in de studio duiken, is dat iets dat je typisch graag... Ja, je zegt al, ik kan geen 8 uur aan een gig werken.
Nee.
Dat produce is iets dat je op langere termijn ook nog wel ziet doen? Of
ja, zeker wel.
Wil je meer richten op pure DJ'en?
Dus ik draai het allerliefste. Dat vind ik het leukste van heel de job. Dat vind ik ook echt leuker dan social media of zo, hoor.
Ja.
Maar ja, ik vind eigenlijk de balans die ik nu heb gevonden van muziek maken, social media draaien, ja, dat is eigenlijk voor mij werkt dat gewoon perfect. 10 jaar geleden was ik inderdaad veel meer gefocust op beats maken. Maar dat kan ik niet zo heel erg goed, vind ik van mezelf. Dus dan moet ik dat ook niet proberen te forceren. Ik ben sterk in social media. Ik denk dat ik goed kan draaien. Dan kan ik beter daar dan wat meer aandacht aan geven dan tegen mijn goesting in de studio zitten. Maar ik vind het niet vervelend, hè? Maar tot op zekere hoogte. En dan op een gegeven moment denk ik van, het is goed zo. We sluiten de computer af.
Ik denk dat veel mensen in de wereld zo'n voorkeur hebben voor of DJ of producer.
Ja, ik hoor dus heel vaak van mensen dat ze het dus leuker vinden om muziek te maken.
Oh.
Ja, dan vind ik altijd, dat is niet zo ervaar ik het in ieder geval niet.
En de mensen dan?
Ja, ik wil onstage. Maar het allervetste is... je eigen platen draaien.
Dan kan Maarten. Zeker.
En zeker als het een hit is. Ja. Als ze je eigen plaat meezingen. Nou, dat is helemaal vet. En moet je dan nagaan. Als je op je eigen feest je eigen plaat draait.
Ja.
Dat is pas helemaal vet.
Ja. En het dansen. Want dat heb ik jou ook al een paar keer zien doen. Dat je
dansen?
Met masker op vooraan.
Ja.
Dat je echt vooraan op een speaker of op een podium.
Bewegen op muziek bedoel je eigenlijk. Ja, dat is dan even in the moment. Ik ben dan zo hyped. En mensen vinden dat dan ook vet. Als je dat nu trouwens zo zegt, dan denk ik van... Goh, wie is die gast in de... Maar dat gebeurt altijd spontaan.
Okay.
En ik doe het ook niet altijd. Soms dan voel ik dat niet helemaal. Ja. En een alcoholische versnapering helpt daar ook af en toe is bij. Maar het is gewoon plezier maken. En soms voel ik gewoon van... Ik ga naar voren hakken. En dat doe ik altijd. En dan sta ik daar en dan denk ik ook van... Waarom sta ik hier? En dan vinden mensen het toch wel leuk. En dan vind ik het ook wel weer leuk. Zo van die gekkigheidjes.
Is er nog nooit iets misgegaan als je de draaitafels verliet?
Niet echt. Ik denk dat ik wel eens met die bol op mijn kop... wel eens mijn hoofd heb gestoten tegen iets of zo. Maar dat heb ik dan niet gevoeld, want ik had die bol op mijn kop. ik ben in mijn hele leven nog maar 1 keer van een podium afgedonderd. En dat was eigenlijk toen ik niet eens aan het draaien was. Dus ik weet niet hoe ik dat toen voor elkaar kreeg. Maar ik ben ook niet zo heel handig. Dus het valt me eigenlijk nog mee. Ik moet even afkloppen op tafel. Dat er nu niet echt iets bizars is gebeurd.
Ik heb altijd zo heel veel schrik voor vuurwerk en zo. Dat ja, ik daar ergens geroosterd word.
Ja, absoluut. Of ik schrik ook wel eens van die CO2. Want dan...
Ja. Oh ja, ja, ja.
Oh, dan denk ik ook van... Jongen. Nee, wat dat betreft mag ik van geluk spreken.
Oké, maar andere zaken blijven ook nog beperkt. Want ik heb ooit eens op je Facebook gelezen het verhaal dat je daar een agent aan zag voor strippers.
Ook meegemaakt.
Maar,
zeker. Dus op een gegeven moment, ik heb dus ooit, heel lang geleden, kwam er bij ons, dat was dan een privéfeestje voor een jarige, toen kwam er een stripper en die komt binnen als politieagenten. Dus ik dacht, dat wist we natuurlijk wel. Dus ik heb dat altijd onthouden. Dus op een gegeven moment komt er op een ander feest, wat toevallig ook een verjaardag was, komt er een agent binnen. Maar het was echt een prachtvrouw. Het was de mooiste agent die je ooit gezien had. Dus ik nam echt serieus aan. Die komt hier een act opvoeren. Maar het bleek een echte agent te zijn. En die vroeg even dat de muziek zachter kon. Want ze was wel een beetje boos aan het kijken. Dus na een paar geintjes van mij had ik wel door van... Dit is serious business. Ik kan beter maar doen wat ze vraagt.
Maar zo heb je ook nog niet al te veel zaken meegemaakt.
Nee, wat dat betreft is het niet heel gek of zo. Ja, wel eens politie aan de deur gehad of dat het wat zachter kon op een feestje.
Okay.
Ja, dan doen we dat ook heel netjes. Toch, jawel.
Bij de livestream, want jouw livestreams hier, die nemen gewoon thuis op, denk ik. Heb je ook nog geen klachten gehad van buren?
Nee. Onze buren vinden dat helemaal cool.
Oh!
Ja, absoluut. Oi. Die vinden dat helemaal geen probleem. Die zeggen zelfs van, kan het niet wat harder, want dan kunnen we een beetje meegenieten. Nee, we hebben hele chille buren, absoluut.
Oh, knap. Was het trouwens een bewuste keuze om in de buurt van de High Street te gaan wonen?
Je zou het bijna wel zeggen. Ik kan echt kruipend naar huis, hè, van de High
mooi.
Street. Ja. Nee, wat dat betreft, Hoogstraat, gewoon een mooi plaatsje. En we hadden een mooi plekje gevonden voor ons huis. En we zitten daar heel graag.
Oh, super. En festivals erop gespeeld, The Birthday Bash, eind het jaar, Yellow Fever, dat op volle toeren draait.
Ja.
Wat heeft de toekomst nog in petto voor Pat B?
We gaan in ieder geval sowieso heerlijk verder met hoe we nu bezig zijn. Ik leef echt de droom. Ieder weekend maar weer. Ik dacht er gisteren ook weer aan in de auto. Hè, want dan zit je weer ergens halverwege Lille. Dan zit je al 2 uur in de auto. Moet je er nog 2 uur? Want toen dacht ik echt van... Pat, dit is waar je voor werkt. Dit is wat je van hebt gedroomd. Geniet er ook alsjeblieft van. Maar dat doe ik echt wel. En we gaan gewoon lekker zo verder. Steady as she goes.
Oké. Okay. Nou, mooi. Dan is al sinds iets om naar uit te kijken.
Zeker.
Ik ben zelf ook een beetje ingenomen door alle positieve energie die hierop afkomt. Dus ik struikel een beetje over een woord. Maar ik denk wel dat dat positieve hoogtepunt een mooi momentje is om op af te ronden.
Dat is leuk.
Dus Pat B, enorm, enorm bedankt om hier aanwezig te zijn.
Heel graag gedaan en heel erg bedankt voor de uitnodiging. Zoals gezegd, ik ben trouwe luisteraar van de podcast. Ik weet niet of ik deze terug ga luisteren, hoor. Maar heel tof dat jullie dit doen. Ja. En ook eigenlijk de Belgische hard dance toch een beetje in de picture zetten. Ja. En we hebben al heel veel mooie verhalen mogen horen. Dus ook props naar jullie.
Nou, dankjewel. En er komen zeker nog heel wat mooie verhalen op het publiek af. Dus dit was The Beat of Belgium met onze special guest DJ Pat B. En we zien jullie graag volgende keer terug.
Doei. Ciao, ciao.
Dit was The Beat of Belgium met DJ Pat B. Heb je na deze aflevering ook de Yellow Fever te pakken? Volg ons dan zeker op alle mogelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer. Tot de volgende Beat of Belgium.